Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
Radio Signaal, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van
Cliëntenbelang Amsterdam en Ombudsman Metropool Amsterdam.
Heel hartelijk welkom bij deze uitzending. Vandaag hebben we weer een zomergast. En we sluiten een beetje aan bij het woord metropool. Van een verspreide en een wat verloren stad in de polder is Almere inmiddels een hele belangrijke en ook een zeer gewild onderdeel van de metropool Amsterdam geworden. Vandaag als bijzondere zomergast Titia Vrieling van Osselen, jouw meisjesnaam. Zij was en is nog steeds een pionier in Almere. Samen met haar man Dirk Vrieling, de stedenbouwkundige, stond zij aan de wieg. Ik kan wel zeggen de conceptie van Almere in de polder. En ze hebben het hele proces, de stad die verguisd is tot de stad die geliefd is en die nu zeer gewild is, meegemaakt. En vandaag deelt ze met ons deze hele interessante geschiedenis. Dat ik het goed zeg, Tapajós River, gespeeld door of muziek van Philip Glass. En niet voor niks door Titia Vrieling gekozen, want het associeert jou heel erg, geeft je een associatie met...
Met stromen van, het gaat over rivieren, die Philip Glass heeft gecomponeerd. En het zijn allerlei rivieren in Zuid-Amerika. En ik vind dat mooi, dat stromen.
En dat heeft ook al een beetje met Almere te maken.
Ja.
Daar is heel veel gestroomd. Ja. Er wordt nog heel veel gestroomd. Ja. Titia, heel hartelijk welkom. Ik vind het een hele eer dat jij hier bent.
Dank je.
Jij kent als geen andere de geschiedenis van Almere. Dirk, jouw man, gaan we het straks over hebben. Die is inmiddels in 2011 overleden.
Ja.
Jij bent er nog. En niet zomaar. Je hebt onlangs een opening georganiseerd van een... zoals het heet, Museumbos in Almere. Dat was in mei. En dat was als het ware de presentatie van een heel belangrijk project. Daar gaan we het over hebben. En ouders die nog een uitje zoeken voor hun kinderen, zullen we straks de weg wijzen. Wat is dat Museumbos?
Dat is een gebied waar een aantal bossen, hectares eigenlijk zijn, die ingericht zijn door kunstenaars. En die zijn met de levende natuur ingericht. En dat is niet zo makkelijk, want die gaat zijn eigen gang.
Zeker in Almere. Ja.
Zeker in Almere.
Ja.
En de laatste was dat het labyrinth toegankelijk was. En dat heeft er over gedaan van 2000, ja, wanneer was dat? Het is een jaar of 15 heeft het moeten groeien om zo te zijn zoals het nu is.
Ja.
En dat is een labyrinth, daar kan je de weg niet kwijtraken, maar je loopt het en je denkt steeds, ik ben bij het eind, en dan ben je toch niet bij het eind.
Ja. Het zijn dus drie, oh sorry, ja, ik onderbrak.
Het zijn totaal 7 hectares. En de andere hectare, de berg, die is 2 jaar geleden geopend, zeg
onthuld,
maar.
Onthuld. Ja.
Onthuld. Ja. En bovenop die berg, daar is een herdenkingsmonumentje voor de founding fathers van Almere.
Ja.
En dat zijn dus eigenlijk zowel de tekenaars als de politici, als de iedereen die aan de wieg van Almere heeft gestaan, wordt daarin herdacht.
Ja, prachtig. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Dus nu vind je daar een labyrinth. Daar kan je wel een uur lopen, hè? Terwijl als je er naar kijkt, denk je, nou, dat is een makkie. Nee, als je erin gaat lopen, nee, is het geen makkie.
Nee.
En het ziet er prachtig uit. Maar er is heel wat water door de rivier gegaan, zullen we maar zeggen. Voordat het er stond, zoals het er nu staat. Hoeveel bomen zijn dat in dat labyrinth?
336, dacht ik. Maar dat weet ik nu even, heb ik die getallen niet bijgehouden.
Heel veel.
Heel veel. En als je bomen plant, is altijd het geval dat een aantal bomen na een jaar niet zijn aangeslagen, bijvoorbeeld.
Ja.
En dan moeten ze weer bijgeplant. Dat heet inboeten.
Inboeten.
En in dit geval heeft het Prins Bernhard Cultuurfonds Flevoland, die heeft hier een enorm bedrag aan bijgedragen om dit te realiseren.
Ja.
Dit
maar dus
labyrinth.
Als je het dan ziet, dan is het af. Maar als je erover nadenkt hoe zoiets eerst het plan is gemaakt. Wie heeft het plan gemaakt?
Het plan is gemaakt door onder andere ik.
Ja.
Maar Els Scholtes en Roland Buitink. We hebben met z'n drieën dit uitgevoerd.
En hoe kwamen jullie op dat idee om in het huidige Almere een museumbos te maken?
Dit ging over het labyrinth.
Ja.
Maar dat museumbos, nou, dat hebben we bedacht in 2000 ongeveer.
Dan moet ik even duidelijk zijn. Is het museumbos niet de verzameling van al die projecten? Hè?
Dat is zo.
Ja.
Dat is zo.
Hoeveel projecten zijn
uiteindelijk
er?
Uiteindelijk 7. We hadden bedoeld 10, maar dat haalden we niet.
En dat is het labyrinth, hè, waar we het net over hadden. Dat is die berg waar we het nog over gaan hebben. Dan hebben we nog het tempelbos.
Het tempelbos. We hebben het in eenzaamheid. Een bos voor 1 persoon. We hebben het vlierbos. We hebben het bos Zalm in Blik, dat is de oerontwerper van dat hele gebied aan bomen.
En is het voor kinderen leuk?
Zeker die bergen en het labyrinth.
Ja.
En er is een boek gemaakt voor families hoe je het museumbos kan bezoeken en wat er te beleven is.
Ja. En hoeveel jaren hebben jullie met elkaar nodig gehad om dit, wat nu een heel gaaf, mooie combinatie van bijzondere, ja, fantastisch is het. Hoeveel jaar heb je nodig gehad om dit al met al voor elkaar te krijgen? En wat is er voor nodig om dat voor elkaar te krijgen?
Nou, het is vanaf 2000 hebben we er dus aan gewerkt. En het is nu 2019. Dus 19 jaar, zeg maar. En het blijft doorgaan natuurlijk, want het moet onderhouden worden. De Chinese duizendknoop ligt op de loer.
Dat
is een plant die zich in Nederland aan het woekeren is en die niet weg te krijgen is. En die bij ons met het zand van de berg is meegekomen. En die door beton heen gaat. En dat is een heel hoofdstuk apart.
Die is er nog steeds?
Ja, die is er nog steeds.
Ja. En met welke instanties moest je allemaal samenwerken om dit al voor elkaar te krijgen?
Nou ja, dat is het. De gemeente, het Staatsbosbeheer. En dan natuurlijk allerlei. Met wie nog meer. Dat zijn de voornaamste instanties.
En zijn die juichend als je met zo'n plan komt? Want het is nogal wat.
Nou, het gekke is in het
dat
begin.
Dat is wel bijzonder in Almere, hè, dat het daar kan.
Ja, ja. We hebben heel veel wethouders versleten, zoals dat heet. En we hebben een enorm uithoudingsvermogen gehad.
En ook jullie kunnen ook tegen teleurstelling. Als er soms zo'n één beest uit China komt, dan denk je, nou ja.
Ja, heel veel teleurstellingen, maar die dan toch weer wordt er gedacht, we gaan verder.
Ja. En heeft dat te maken met je geschiedenis in Almere? Dat je dacht, dingen gebeuren niet zomaar. Je moet wel een lange wil en een lange adem hebben.
Ja, dat is natuurlijk zo. En we hebben een groepje waar we dat mee doen. En dan, als je niet ophoudt, dan ga je door.
Dat is een hele mooie. Als je niet oppakt, het is bijna, hè, of kruif hier aan tafel gestoken. Ja, nee, ja, wat vind je nou het mooiste behalve het labyrint? Wat is het bijzondere van die andere projecten?
Ze zijn heel eenvoudig eigenlijk. En ze dragen bij aan het bos, aan een gewoon bos. En nou vind ik een bos met bomen ook al fantastisch hoor. Maar het is een extra iets.
Ja.
Ik zou bijvoorbeeld ook graag schommels ergens in een bos willen. Maar dat doet Staatsbosbeheer niet, begrijp ik. Want daar kan je ongelukken mee krijgen.
Ja. Maar dat tempobos, vertel dat eens. Hoe zit dat in elkaar?
Nou, daarvan is het idee dat ieder jaar er een lindenboom wordt geplant. Onder die lindenboom, daar komt een fles met wensen en gedachten voor over 100 jaar, die schoolkinderen en anderen daarin stoppen. Die wordt feestelijk daar onder die boom begraven. En het idee is dat over 100 jaar die boom omgehakt wordt, die fles wordt gevonden. En wie zal die gaan ontcijferen?
Bijzonder, het lijkt wel het oude Egypte.
Ja.
En dan wordt een paar jaar later wordt er weer nog een. Dus is er niet zo'n lijn van bomen van hoog naar laag?
Ja, omdat natuurlijk. Dat wordt, iedere keer is het een jonge lindenboom en die groeit. En dan komt er het volgend jaar weer een jonge lindenboom en die groeit. Dus ze gaan van jong naar oud.
Prachtig. En dan zit er een beschrijving bij ergens dat iemand over 100 jaar weet waar die moet zoeken?
Dat moeten ze maar over een tijdje gaan doen. Dat doen wij niet meer.
Maar dat is wel beschreven. Want als ze hem niet omhakken, vinden ze niet de beschrijving in de fles.
Nee.
Nee. Oh, spannend. Je kijkt ook heel ondeugend bij. En dat vlierbos, wat houdt dat in?
Het vlierbos, dat is ontworpen door een architect die Vlierboom heet.
Die heet Vlierboom?
Ja.
Fantastisch.
Ja. En die had een hele plantage ontworpen. En kleine theepaviljoentjes. Maar weet je, dan is het soms zo dat iemand ontwerpt het, maar heeft een ander leven en gaat daar verder niet echt mee door. Hij had hele speciale vliersoorten. En wat daar nog wel komen is, dat wij organiseren dat om die ook te planten. En ik woonde toen op de Bijlmerdreef in de Bijlmermeer. En daar kreeg ik een bericht dat de volgende dag zouden bij mij 500 vlierbomen worden afgeleverd.
In de Bijlmer?
In de Bijlmer. Dat kon ik dus nog net voorzien, want ik had de opdracht gegeven. Maar ik wou toch niet de vlierbomen op mijn stoep. Dus nu is het zo dat we hadden allemaal hele bijzondere vliersoorten. En die vinden de reeën ook lekkerder dan de gewone. Dus die hebben alle bijzondere vlierstruiken opgegeten.
Ja.
En nu moet het. Het blijft wel eens een tijdje in het slop. En dan wordt er weer energie in gestopt. En dan.
Maar dat heeft ook wel iets bijzonders, toch?
Ja, tuurlijk. Ja, ja. Tuurlijk.
En dat bos van de eenzaamheid. Kan je daar in je eentje eenzaam zitten wezen?
Dat is het idee. Dat je daar door een klein deurtje gaat.
Een deurtje, ja.
Doet het deurtje open. En dan doe je het achter je op slot. En dan kun je daar, dan zit je gewoon, kan je niemand tegenkomen. Hmm. Want dat is van Birte Leemeijer. Dat heeft veel tegenslag gehad. Nu op dit moment ook. Ik zal er niet over uitweiden. Maar het komt allemaal weer goed.
Komt allemaal weer goed. Ja. Maar het is een prachtig complex. Dus mensen die denken, kom op, we hebben nog een paar weken vakantie te gaan. Waar gaan die dan naartoe?
Nou, zelf of met de kinderen? Kort gezegd is het Almere Haven, Hoek, Musweg, Meesweg.
Dat kan je toch niet vergeten. Hoek, Musweg, Meesweg.
Ja. En je kan ook naar de Boswegterij gaan. Dat is daar vlakbij, bij de Kemphaan. En daar vind je een informatie over dat hele museumbos.
Ja, ja. We gaan langzaam over naar Dirk. Maar misschien dat je eerst nog even wilde vertellen wat je kinderen zeiden. Want,
mijn zoon Gijs hield een kleine toespraak bij de onthulling van dat monument bovenop de berg. En die zei toen, ik heb het geluk gehad om een vader te hebben die bijna genoeg had aan het maken van mooie plannen en ideeën. En mijn moeder, de founding moeder, want mijn vader was de founding vader, een founding vader, een founding moeder, was niet bang om met wat dan ook direct te beginnen.
Ja.
Dus dat was
heel bijzonder. Ja. We gaan langzaam de overgang maken naar Dirk. Dirk overleden in 2011. En daar gaan we straks de geschiedenis van vertellen. De berg die bij dit museumbos hoort is inderdaad echt een berg. Je kan er langzaam oplopen. En als je dat doet heb je bijna het gevoel alsof je in Nepal of waar dan ook meditatief een berg oploopt. En dan vind je boven op die berg vind je een monument.
Ja.
Beschrijf dat monument eens.
Ja, dat is een mozaïek in de grond. En dat bestaat, wat daar is uitgebeeld, dat zijn eigenlijk de onderdelen van Almere. Die in een oersoep nog een beetje aan het drijven zijn om door de founding fathers en mothers op de plek te worden gebracht.
Ja. Dus het is al die elementen. Ja. Ja. Heel echt bijzonder. En als je daarboven staat, dan kijk je ook op Almere. Hè? Terwijl Almere ligt altijd laag. Dus dat idee dat je op een berg, dat je boven bent, dat heeft ook nog een bepaalde betekenis, toch?
Ja, absoluut. Ja. Ja.
En wat is de betekenis?
Nou, dat je dus dat het een eerbetoon aan de founding fathers en mothers is. Maar dat je daar en dat die kijken op het werk hunner handen. Ja. Dat zien ze om zich heen.
Prachtig.
Dus dat is de gedachte.
Behalve dat Dirk natuurlijk, dat was die allereerst vader natuurlijk, maar ook stedenbouwkundige, heeft hij ook nog in een boek het een en ander vastgelegd. En Tietje, jij leest nu een stukje van een van zijn gedichten over verwondering. Want ja, er was toch veel om je over te verwonderen.
Nou, het is een boek waarin hij heeft veel liederen gemaakt en veel gedicht. En er was één gedicht en dat is in Almere aangekomen als een heel dat sprak enorm aan. En dat heet Heb je een plan? Er is een plan. Ik weet er niet het fijne van. Zoals ik ook niet vertellen kan wat precies en waar precies en wie precies, wanneer precies of hoe het precies in elkaar zit. Maar wel weet ik dit, er is een plan. Het doet er niet toe, dus nu ter zake, er is een plan. Ga dat nu maken.
Er wordt een lied bij wat door jullie twee kinderen gezongen is. Ik weet niet of dat inmiddels op scherp staat. Staat niet op scherp. Nou, dan noemen we dat straks. Is helemaal niet zo erg. Dirk, de founding father. 1971. Een bijzonder jaar. Dirk was op vakantie in Zeeland. En zag een advertentie.
Ja.
En hoe zag die advertentie? Dat was een advertentie van...
Ja, waar was het van? Ik heb geen idee eigenlijk.
Nee, van een project. Men zocht.
Men zocht een, iemand die een nieuwe stad in Flevoland wilde gaan maken, dat wil zeggen hoofd van een projectbureau worden wat dat zou gaan doen.
Ja, dus er was een projectbureau.
Ja.
En die hadden de opdracht om een nieuwe stad te bouwen.
Ja.
In de polder.
Ja.
Een polder die helemaal leeg was.
Dat is natuurlijk waanzinnig. Dat gebeurt je nooit.
Beschrijf eens hoe die polder toen eruit gezien moet hebben.
Nou, krakelee.
Ja.
Dat is eigenlijk het beste om te beschrijven. Dus een beetje gebarste grond.
En dan hoeveel kilometer?
Ja, 40 bij 40.
Een soort woestijn. Je keek, waar je keek, zag je niks.
Ja, en ook, er was middendoor, was er een weg. Dus door riet. En dat was een weg die 40 kilometer naar Lelystad was. Van de rand van Almere. En daar was dus niks. Ach, dus als je die reed, dan dacht je, als ik hier een lekke band krijg, dan zal het wel even duren voordat er iemand langskomt.
Dat was een beetje Texas eigenlijk.
Ja.
Ja, alsof je midden in Amerika was. Ongelooflijk.
En dat in dat drukke al in Nederland.
Ja. En had Dirk, voordat hij op die advertentie reageerde, had hij al iets met het krakkeleeland? Zat dat al in zijn DNA?
Weet ik niet. Nee. Dat weet ik niet. Hij had wel iets van veranderen, vernieuwen. Dat in zijn, zoals dat gedicht van plannen maken.
Ja, en hij was, wat was hij toen op dat moment?
Hij was toen adjunct-directeur van de
volkshuisontwikkeling.
Wat was het nou? Volkshuisvesting in Amsterdam.
In Amsterdam, ja.
Ja. En toen is hij gaan solliciteren en gaan praten bij de directeuren van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. Dat waren Wageningers. En want die hadden namelijk een enorm landbouwgebied tot hun beschikking.
Ja.
En toen heeft hij dat toch in het begin niet gedaan. Hij is omgepraat of er werd druk uitgeoefend in Amsterdam om daar toch nog een tijdje te blijven.
Onder andere door Sam Calder.
Sam Calder, daar had hij een heel intens contact mee. En, maar na een jaar heeft hij het toch gedaan.
Ja, en toen heeft hij het gekregen.
Toen heeft hij het gekregen.
En dat was een projectbureau.
Ja, een projectbureau met allemaal jonge honden.
Gewoon cowboys, zeg maar. Cowboys, ja. Jonge honden.
Jonge honden, die sociologen, stedenbouwkundigen, onderzoekers, allerlei soorten achtergronden. En jong, en ze hadden allemaal de beste cijfers. Ik geloof dat ze dat ook nog even hadden bekeken.
Ja.
Voor hun afstuderens. Maar dat was dus een groep dat je denkt dat je die toevertrouwt om een stad te gaan ontwerpen.
Ja.
Dat was heel, toch iets heel bijzonders. En dat heeft Dirk ook altijd zo ervaren.
Ja.
Dat die Wageningers dat aandurfden.
Ja. En inmiddels hadden we al Lelystad.
Ja.
En waren we toen gelukkig met Lelystad? Of was,
nou, kijk, of was dat toen Lelystad, al een beetje?
Ja.
Ja, dat Lelystad is eigenlijk ontworpen op die plek om in het midden, in het hart van de Zuiderzeepolders zich te bevinden. Want die dijk naar Enkhuizen is een van de dijken van de Markerwaard.
Ja.
Maar de Markerwaard bleef onder water. Wat mijn man verschrikkelijk vond.
Dirk had hem graag droog gelegd.
Heel graag. Ja. En ook de kennis van die hele Rijksdienst, die verdween. De blauwalg, de vogels, alles. Ze wisten daar waanzinnig veel
en
van.
En hoe zat het dan nog met die Markerwaard en die kennis? Waar zat die dan in opgesloten?
Nou ja, die zat in de mensen die bij de Rijksdienst werkten.
Die de opdracht hadden om het droog te leggen.
Ja.
Ja.
En, maar nee, kijk, het was zo. Ze hebben die polders droog gemaakt. En de laatste was zuidelijk en oostelijk Flevoland. Maar de Markerwaard, die was ooit altijd wel getekend. En dat is niet doorgegaan om allerlei politieke redenen.
Ja, allerlei politieke redenen, ja.
En daardoor kwam Lelystad uit het lood te liggen. Die lag toen aan de kant.
Want die had eigenlijk een hele belangrijke functie, hè? Dat had eigenlijk toch het...
Ja.
Ja, het kroonjuweel van de ingenieurlelie moeten worden.
Ja. Ja.
En toen, dus met die teleurstelling, moesten ze vervolgens Almere gaan bouwen.
Nee, dat was nou... Toen is ze... Nee.
Oh nee.
Dat is eventjes niet zo. Die Markerwaard kwam eigenlijk na dat ze al bezig waren met Almere.
Ja.
Maar ze zijn toen de Rijksdienst gaan opheffen.
Ach.
Ja. Dat is het punt. Ja. Na Almere en na het droogleggen van oostelijk en zuidelijk Flevoland.
Ja.
Hebben ze gezegd, nou, we hebben hier niks meer te doen. Dus iedereen weg.
Ja, tragisch eigenlijk, hè? Dramatisch. Ja. Nou had Dirk het geluk dat hij met Rijkswaterstaat te maken had. Hè? Rijkswaterstaat had te maken en niet met iets anders.
Nou, volkshuisvesting of zo. Want dit was natuurlijk zo'n uitgebreide opdracht.
Ja.
Die bestaat uit alles. Wegen, recreatie, huizen, winkels, alles wat een samenleving nodig heeft, dat moest worden aangelegd.
Kan jij je nog herinneren hoe dat denkproces bij Dirk ging? Van wat voor soort stad het moest worden? Het moest niet een grote stad met een kern.
Nee, wat ze hebben, uiteindelijk zijn ze terechtgekomen bij het idee van een verschillende onderdelen. De stad bestond uit verschillende kernen.
Ja.
En
ze wilden niet een stad bouwen met een kern en met ringen eromheen.
Nee, dus iedere onderdeel had een eigen kern. En dat, dat is ook uit voorbeelden uit Engeland van Ebenezer Howard was een belangrijke persoon. The Garden Cities of Tomorrow. Ze gingen ook kijken natuurlijk op allerlei plekken hoe ze het daar hadden gedaan. Engeland liep voor hier op dit gebied. En dat is natuurlijk, alles kan. Dat maakt het niet makkelijk.
Nee, maar Dirk was echt voor de tuinsteden, hè? Dus het zijn eigenlijk allemaal losse tuinsteden, mag je dat zo zeggen? Nee,
weet ik eigenlijk niet, hoor. Nee. Ja. Er is wel een hoofdkern, dat is Almere Stad.
Ja.
En dat is echt het centrum van die hele stad. En dan zijn er allerlei kernen met een eigen sfeer.
Ja.
Met een eigen naam, met een eigen...
Maar het gedachtegoed van Eester heeft in Dirks DNA doorgespeeld?
Ja, dat was echt een leermeester van Dirk.
En er was ook een soort tegenstelling tussen verschillende architecten. Ik ga het toch even noemen. De beroemde Aldo van Eyck moest niets van Almere hebben. Nee. Waarom eigenlijk niet?
Ja, was die vond het truttig, burgerlijk.
Oh ja.
Dat soort dingen vond hij.
Maar later wilde hij er wel weer graag bij. Heeft hij toch
later
weer...
wou hij erbij, ja. Ja,
toen zei het
een beetje mee.
Er is heel veel meningen en oordelen zijn er geweest.
Ja, je moet gewoon rustig blijven ademen.
Dat heeft hij ook gedaan.
Dat heeft hij ook gedaan.
Ja. Jullie zijn er ook in het begin al gaan wonen. Kan je daar iets over vertellen? Dat feestje wat je gaf op dat krakkelee bodempje?
Wij gingen weg uit Amsterdam. We gingen een beetje richting Polder, naar Muiden. Daar gingen we een tijdje wonen.
En toen van daaruit de Polder op Almere te bouwen. Ja.
Ja, en toen hebben we daarna een huis in Almere gebouwd. Maar toen wij weggingen uit Amsterdam, toen hebben we een feestje in de Polder gegeven op die krakeleevlakte. En daar hebben we ook opgelopen. En daar gaf Dirk natuurlijk een toelichting van hoe het allemaal zou worden en wat er allemaal ging gebeuren. Dat hebben nog veel mensen in hun gedachten.
Hoe zag dat? Kan je het beschrijven hoe dat eruit zag?
Ja, het was een kantoortje wat beneden bij de waar we dat feest hielden. Maar jij bedoelt eigenlijk dat krakelee.
Ja, als je daar dan feest, wat zie je dan? Als je een van die feestgangers was.
Ja, maar dat is, het is natuurlijk, je kon er eigenlijk niet goed op lopen.
Nee.
Want het was modder. Ja. Ja, het is een beetje opgedroogde modder.
Ja, dus hoge en, hakken waren niet...
Die waren niet gewenst, maar was wel duidelijk. Ja. Maar goed, straks kwam het opspuiten van het zand. Daar zullen we het ook nog over hebben. He, zal ik dat vertellen?
Ja, ga je gang. Ja.
Want wat gebeurt er? Je kan niet direct op dat krakelee bouwen. Daar moet eerst een zandlaag op. Waar haal je dat zand vandaan? Nou, dat deden ze uit het Gooimeer. Tussen het Gooimeer en Flevoland. En dat waren schepen die midden in de vaargeul lagen. En die zogen dat zand door grote pijplijnen naar de plek waar ze terecht moesten komen. En die pijplijnen die lagen dus in dat eude land waar niks was. En ik kan me dus echt heel goed herinneren aan een zomeravond. Dat we gingen een stukje met de auto daar naartoe. En we gingen op die buizen lopen met blote voeten. Warme buizen. En dan liep je over dat echt een stukje voor een meter boven het zand. En... ja, je had het idee, ik treed nu op in een film van Fellini of wie ook. Wapperende kleren in dat niks.
En dan voelde je dat zand door die buizen gaan?
Nou, het was lekker warm.
Ja. En toen hebben jullie in het begin ook je eigen huis gebouwd.
Ja.
Hoe was dat?
Dat was leuk. Ik had net toen de Rietveld Academie gedaan. En ik heb op het architectenbureau van Joop van Sticht, daar heb ik meegewerkt op zijn verzoek om de tekeningen te maken. Dat is natuurlijk heel leuk. En Dirk heeft zich...
Voor jullie eigen huis?
Voor ons eigen huis. Maar het was nog wel ontworpen door Joop van Sticht. En Dirk had zich daaruit teruggetrokken. Die zei, laten we nou, dat wordt ingewikkeld.
Ja, dus ook te klein.
Doen jullie dat maar.
Ja, ja.
Nou, dus in de bouwkeet hadden we natuurlijk iedere week een vergadering. Ik rookte toen in die tijd. Ik was eerst opgehouden, maar met die bouwvakkers
dan moet je roken.
Zo gezellig om te roken.
Ja.
Daarna ben ik wel weer opgehouden. Mm-hmm. Maar goed, dat was een proces van 2 jaar. Ongeveer het voorbereiden en het bouwen zelf. En dat was natuurlijk reuze spannend. Maar het verhuizen naar Almere, dat vond ik niet zo simpel.
Nee. En die woonden daar, dus jullie hadden een huis op de Kerkgracht, hè?
Ja. Naast elkaar, allemaal individuele huizen.
Wat waren dat? Ja, ik kan niet zeggen, we gaan niet over die mensen praten. Maar wat voor groep mensen was dat
nou,
dan?
Nou, wel uit de Rijksdienst.
Ja.
De dominee, de pastoor.
Ja.
Heel ouderwet.
Ja, dus echt de basis, de hoekstenen van de samenleving gingen daar wonen. Ja. En toen kregen we ook in die tijd al de overloop uit de stad naar Almere.
Ja, kom naar Almere en neem je moeder mee.
Ja.
Dat was een slogan. Hè, dat om een verschillende leeftijdsopbouw te krijgen, kregen voorrang.
Met de Jordaan leeggezogen.
Ja, want nou, de mensen schreven brieven.
Ja.
Men wilde graag gaan wonen.
Ja, want de stad was toen niet zo mooi, hè?
Nou,
was
niet voordat... ik weet het niet. Maar mensen hadden wel zin om daar naartoe te gaan. Een heleboel bekwam het helemaal niet. Die werden er heel treurig van. En dan gingen ze terug.
Ja. En hoe was dat voor Dirk om dat te merken? Dat ook mensen dat niet aankonden en weer teruggingen?
Dat vond hij.
Kon ook niks schelen?
Nee, nou ja, daar hield hij zich niet meer mee.
Dus zoeken ze maar aan.
Nee, daar hield hij zich niet meer mee.
Nee. Dus hoe was dat woonlandschap in het begin? Dus die mensen die overloopfunctie had Almere.
Ja.
Ja. En dan een paar pioniers.
Ja.
Dat waren natuurlijk
klein.
Een beetje...
Ja. En er was een soort voorloper van een gemeenteraad.
Ja.
En dan hadden we we hadden journalisten die schreven voor het Parool en voor de Telegraaf. En die maakte dan een column met allemaal een soort... Ja, die hadden er ook plezier in om daar wat van te maken. Ja.
Geweldig. Misschien even een moment om muziek te luisteren. Maar onze technicus, die zit helemaal klaar. Ja. Muziek voor Titia. Van deze muziek hou jij heel veel.
Ja, vertel. Vind ik leuk.
Ja.
Dizzy Gonzalez. Mijn kleinkinderen vallen in slaap bij zijn pianospel. Ja. Dat vind ik altijd heel leuk.
En we hebben even een kleine rustpauze genomen. We zitten midden in het verhaal dat Dirk helemaal bezig is om die stad met al die kernen te ontwikkelen. Met die groep jonge honden die allemaal hoogbegaafd zijn, als ik het zo hoor. En allemaal heel creatief. Ondertussen bouw jij jullie huis. Mogen de kinderen daar naar school? Nou, dat was ook nog een heel gedoe.
Ja.
Want ja, je had niet zomaar een groep kinderen die bij elkaar pasten. Verschillende
leeftijden.
Nee, het
was een hele kleine school natuurlijk. Toen mijn oudste kind daar naartoe ging, zat hij in de eerste klas van de middelbare school. Hebben we het nu over. En er was nog één klas boven hem. Dus dat was niet zoveel. Hij heeft verteld later wel eens hoe hij daar woonde. In Almere. En dan zegt hij, ik woon zo dicht bij school dat ik hoorde de eerste bel in mijn bed. En bij de tweede zat ik in de klas.
Maar niet alle vakken konden ze ook leren, hè? Want jouw dochter wilde graag Grieks.
Die wilde heel graag Grieks. En waarom? Ja, dat had ze een idee over Plato, ik weet niet. En toen kon ze alleen maar Latijn krijgen. Toen is ze oude talen gaan studeren. En daar kreeg ze het eerste jaar alleen maar grammatica. Nou, dat was helemaal de bedoeling niet. Zij wou Plato lezen. Nou, toen is ze uiteindelijk afgestudeerd op de letterkunde, de klassieke retorica. In Amerika een gedeelte waar ze zeggen, we hebben hele goede vertalingen van Plato. Dat hoef je helemaal niet te leren. Dat
dus zo zie je maar waar je ook geboren wordt. En ja, hoe gekrakkemikkig of hoe goed de school is. Als je wil, kom je er wel.
Want maar het was een fantastische school, hoor. Ja. Er was een geweldige rector. Ja. Die dat echt doorzette om daar een hele goede school van te maken.
Voelde jij je happy in het huis? Had je iets van aansluiting bij de mensen?
Ja. Eenmaal woonde wel. Ik had er erg tegenop gezien. Ik dacht, zo'n kleine groep, dan ben je zo de vrouw van je man. Niet dat ik dat vervelend vond, maar niet in het geheel. En het was een heel mooi huis. Heel fijn. En ja, ik voel dat weer eerlijk.
Ja. En je hebt je eigen handen uit je eigen mouwen gestoken, want je hebt ook een wijk gebouwd.
Ja, dat wil zeggen, ik heb met zo'n, in het begin toch ook met zo'n kleine groep van architecten en journalisten, hebben we een prijsvraag uitgeschreven voor het Huis voor je Dromen, de Fantasie. En dat was dat iedereen die dat maar wilde, je hoefde een ongeacht beroep of kundigheid, zei we
iedereen
altijd,
in heel Nederland,
meedoen in heel Nederland.
Mocht zijn droomhuis ontwerpen.
Ja, als het maar niet direct in elkaar stortte of in de brand vliegen.
Dus veiligheid was de enige voorwaarde.
Ja, ja. En het was een heel veel inzendingen kregen we. Het was een groot succes.
En uiteindelijk zijn er hoeveel huizen gebouwd?
10.
En wat voor huizen zijn dat geworden?
Nou, ze zijn niet eens allemaal even prachtig of mooi, maar ze ademen vrijheid uit. Dat je van containers, dat je daarin kan wonen.
Staan ze er nog steeds?
Ja.
Bijzonder, ja.
En er is later een tweede prijsvraag en ook nog een derde geweest. Omdat de mensen.
Nu nog steeds, ja.
Nu is, ja, die is nu in bijna de eindfase. Maar het geeft iets. Voor mij is het iets geweest dat ik dacht, we moeten de cultuur versnellen.
Dus wat bedoel je daarmee, de cultuur
nou,
versnellen?
Nou, in de zin dat in Flevoland, wij woonden er. En kende de prachtige luchten en de ruimte en de kwaliteiten van de polder eigenlijk. Maar een heleboel mensen die zeiden, die hadden daar een spontane afkeer van. Angst.
Ja. Weet niet waarvoor. Ook vrienden in Amsterdam die daar een beetje denigrerend over deden?
Ja. Ja, dat deden ze niet hardop, maar niet enthousiast, nee. Ja. En dan dachten ze, als ze daar maar bij ons kwamen, dan was het wel goed, maar als ze op die dijk
reden. Als ze bij Muidenberg weer terug waren, dan waren ze blij dat ze weer in het vasteland waren.
Weet je wel.
Ja.
En die prijsvragen brachten dus heel veel mensen naar Almere toe.
En dat gaf kleur en diversiteit.
Nou.
Ja, of niet?
Nee, wel jong en oud. En, ja. Maar nou ja, goed. Dat speelde op dat moment niet zo.
En daar is nog een volgende gekomen en die heette. Ja. De
realiteit.
En wat was dat?
En dat was eigenlijk min of meer hetzelfde. De ene was tijdelijk wonen en de andere was ongewoon wonen. Nou ja, een beetje moest een naam hebben.
Ja, maar dat is echt uit jouw brein.
Met natuurlijk mijn Stichting de Fantasie.
Ja, en die bestaat nog steeds?
Nee, we hebben toen het geld op was, hebben we het opgeheven. We hadden altijd nog een potje. Mm-hmm. En dan gingen we vanuit eten, zo nu en dan.
Ja.
Maar dat was een tijdje geleden, was het op.
Maar laatst ben je nog gaan kijken naar Oosterwold. Hè?
Ja.
En wat vond je daar? Misschien mag je even uitleggen wat het is, Oosterwold.
Oosterwold, dat is een gebied.
In Almere.
In Almere, waar je zelf je huis kan bouwen. Zoals die prijsvraag van
toen
de fantasie en de realiteit ook was.
Ging je hart een beetje open?
Ja, dat vind ik, daar hou ik toch wel heel erg van. Er was ook één huisje waar ik echt helemaal van dat ik dacht, als dat nou op de fantasie zou staan.
Kreeg ze een prijs. Wat voor huisje was het? Beschrijf
het eens. Het was uit allemaal stukjes hout aan elkaar getimmerd.
Het was een pichelmeerhuisje.
Ja. Maar ja, ik heb nu zelf in mijn eigen volkstuin een heel leuke dacia gebouwd. Eigenlijk zou die ook op zo'n terrein kunnen.
Ja.
Maar goed, dit was Adrie Duivenstein. Die heeft dit als wethouder in Almere. Is hij dit begonnen? Maar nou is er een extra moeilijkheidsgraad. Het is niet alleen je huis bouwen, maar je moet ook de weg er naartoe. De riolering, de straatverlichtingen en alles moet gebeuren. En dat is de vraag of dat echt blijft kunnen.
Ja,
want dat is voor heel veel mensen toch echt een handicap.
Ja. Even een heel ander bouwwerk. Dat zal je al misschien niet zo interesseren. Maar dat gekke kasteel wat langs de weg staat. Hè? Dat is ooit door iemand bedacht. Er moest een kasteel komen.
Ja.
Als een soort paleis waar je kon trouwen. Een soort fantasy. Had je daar nog iets mee? Of was dat
een nee, daar had ik eigenlijk niet zoveel mee. Dat was iemand die had een paleis, een bestaand kasteel. Op 2/3 nagetekend. En dit is gebouwd. Nee, daar had ik nou eigenlijk geen...
Helemaal niks mee. Het staat echt voor Jan Doedel langs de weg.
Ja, het moet gewoon een keer. En ik denk, als het afgemaakt is, dan gaan mensen daar met plezier naartoe.
Kan er een
en die gaan daar
van
trouwen
maken.
En die gaan daar, ik weet niet wat allemaal doen,
ja.
Feesten. Maar er was dus begonnen en het geld was er niet om het af te maken.
Hoe denk je dat Dirk over Almere denkt nu? Hè? Want over de Bijlmer wordt altijd gezegd van nou, het is mislukt. Hè? Dat soort teksten, of net als de integratie mislukt is. Ja. Wat vinden we van Almere?
Ja, het leeft.
Ja.
Denk ik, dat zou je kunnen zeggen. Het leeft.
Ja. En een hele bijzondere flora en fauna en vogels en beesten allemaal. Ja. Hè? Kan je daar iets over vertellen?
Er gebeuren zoveel. En mij valt op de radio ook, als je hoort, dan zijn er mensen en die wonen ontzettend vaak in Almere.
Ja.
Dat is echt, dat denk ik, die ook al.
Die zijn over de brug, over de brug gekomen, toch?
Die zijn over
toch?
De brug gekomen.
Ja.
Je kan er ook fantastisch wonen.
Ja.
Je kan een huis bouwen, ook niet in Oosterwold, maar op een terreintje ergens. Met watervlak bij, de bevers zwemmen om de hoek.
Ja.
Het is echt...
Het is eigenlijk prachtig, hè?
Het is prachtig.
Ja. En logistiek, ik verdwaal er wel eens, hè? Want Jezus, daar is stad en daar is hout en daar is...
Dat is zo.
Wel een plattegrond nodig, hè?
Ja.
Nou, er is ook nog één wijk, die was heel bijzonder, soort Gooi.
Het Overgooi.
Hoe is dat?
Nou, daar zijn veel grotere percelen dan op
echt
andere
heel
plekken.
Chic, hè? Met hekken en zo, hè?
Nou, een beetje.
Namaak chic.
Notarishuizen. Sommige mensen willen dat graag. Die vinden dat leuk.
Die willen goedkoper, maar wel het gooien.
Er werd gezegd, inderdaad.
Ja.
Bussumse Gooi. Of wat heel veel Sumse Gooi. Dat halen ze net niet.
Maar nog, misschien toch een mooi moment om even het tweestemmige lied wat jouw kinderen zingen. Naar aanleiding van een gedicht van Dirk. Want Dirk heeft een boek nagelaten. Misschien goed om even te noemen.
Nou, dat is over hem gemaakt.
Ja.
Dirk. Onbewezen zaken uit het gerijmde. Maar je kan
dat
het niet
zin,
krijgen, hoor.
Nee, die zin, wat betekent, die was voor hem heel belangrijk, hè? Ongerijmd.
Nou, dat weet ik niet. Ik geloof dat dat gewoon verzonnen is. Daar weet
ja,
hij
door die Adrie Duivenstein.
Adrie Duivenstein. Nee. Dit zijn allemaal liederen en gedichten uit zijn leven.
Ja.
Dus die hebben eigenlijk niet, die hebben niet met Almere te maken.
Nee.
Ja, ze hebben wel eens het onderwerp. Omdat het natuurlijk hij zelf met Almere te maken heeft.
Maar het heeft wel te maken met van als je iets wil, dan moet je het gewoon gaan doen, toch? Als je het
dat,
plat
dat ene gedicht.
Zegt. Ja.
En dat is ook nog wel leuk. Wat betreft het maken van Almere. Dat Jan Frans de Hartog, dat is ook iemand die zit ook trouwens in het bos. Maar die zat ook in het projectbureau. En die zei, die had bij de provincie gewerkt. En daar moesten ze plannen maken. En die gingen dan vaak in een la. Maar hier bij het projectbureau, daar maakten ze plannen. En ze de vellen werden onder zijn handen uitgerukt. En hij zag het al gebouwd worden ongeveer.
Over welke tijd heb je het dan?
Van het projectbureau, het begin.
Ongelooflijk.
Dat was een totaal andere stemming.
Ja. Even de stemming van het gedicht. Je mag nog even zeggen hoe het heet. Iets met die put. Die
Droom.
Water. Droom.
En er zijn twee coupletten vooraf, maar dat
is heel lang. Maar
is
daar...
een beetje lang. Maar omdat mijn kinderen het zingen en mijn man het tekst heeft gemaakt en Bram Rutte de muziek.
Ja, en wat was de kern van dat verhaal, de droom?
Ja, dat is een heel poëtisch verhaal. Dat kan ik je nou niet uitleggen, sorry.
Laten we dat gewoon even, gaan we even luisteren naar jouw kinderen die dat tweestemmig zingen.
Op een wandeling, een open plek in het bos. En ik zie jou en jij ziet mij, jij huilt, wij lachen allebei. Ik pak je hand en dan zeg jij.
Mag je kinderen even afkondigen? Dit zongen ze, hè? Op het gedicht van hun vader.
Van droom en. Nee. Het is een lang lied.
Ja.
En ik vond dat ze het heel mooi zongen.
Prachtig.
Dat is wel bijzonder.
Twee kinderen van jou en Dirk. Kinderen. Allebei een andere kant. Eén is de taalkant opgegaan.
En de ander is de.
Kunstenaar.
Nee, is een. Hij is. Raadsheer bij het Hof in Den Haag.
Ongelooflijk. Ja. En hij zingt ook nog prachtig.
Ja.
Wat leuk.
Dat kan allemaal.
Dat kan allemaal.
Ja.
Ja, we zijn natuurlijk ook heel erg gefascineerd, toch? Jij ook en Dirk natuurlijk als geen ander. Door het hele poldergebeuren in Nederland, toch?
Ja, dat is. Nou ja, we hebben er werkwoorden van gemaakt zelfs. Hè?
Ja.
En ik denk ook dat langzamerhand die polders toch heel erg gewaardeerd worden. Ze worden helaas steeds voller, want wij vonden het zo fijn als ze leeg waren.
Ja.
Dat je daar doorheen kon fietsen en rijden en eindeloos niks zien.
Ja.
Ik heb daar ooit voor het Anja Fonds Flevoland, hebben we met een paar mensen een cultuurkaart van Flevoland gemaakt. Want die was er helemaal niet toen. Hè. Dus allerlei plekken, een museum en een. Allerlei bezienswaardigheden die we konden aantonen. En dat was geweldig om daar door dat land te rijden. Want dat deden we om overal fotootjes te maken. Dat deden we allemaal zelf in het weekend.
Wat stond er dan op die cultuurkaart?
Nou, daar stond bijvoorbeeld, dat was ook wel leuk, het radiostation. Wat daar, hoe heet dat ook weer? De Wereldomroep. Wereldomroep. Nou, daar gingen we foto's maken en dan gingen we ook even naar binnen. Daar was een mevrouw met een wit schort. Die was kroketten aan het bakken. Voor de drie werknemers die daar op dat moment waren. Konden maar eens om.
Fantastisch.
Kregen wij ook een kroket.
Ja, dus geweldig.
Dan kon je heel makkelijk een groep herten tegenkomen in het bos. Dat was eigenlijk heel. Die liepen daar heel prettig rond. Ik ben even van de cultuur. Dat vind ik ook cultuur eigenlijk.
Ja, sorry, maar gewoon dat je zag dat je plekken had waar iets te zien, te beleven was.
Er zijn een aantal hele mooie kunstwerken. Het observatorium van Robert Morris, vlakbij Lelystad.
Prachtig, ja.
En er is een kunstwerk, dat was nog niet. The Garden of Love and Fire van Liebeskind.
Ja. En het is net gerestaureerd, staat er weer.
Ja, staat er weer. De kathedraal van Boezem is ook schitterend mooi.
Moeten mensen ook gezien als ze naar dat bos gaan. Ja, ook even langs de kathedraal. Ja.
Heel mooi.
Ja.
Dus die zetten we er allemaal op die kaart. En dat is een hele leuk. Het bestaat niet meer.
Ongelooflijk, ja. En nog even de polder in het algemeen. Dus Almere ligt op de zuidelijke Flevopolder, zeg ik dat goed? En heb je de noordelijke, dat is waar Dronten ligt?
Oostelijk. Oostelijk. En zuidelijk Flevoland.
Ja, en Dronten is dat andere gebied, hè?
Dronten is Noordoostpool.
Noordoostpool, ja. Waar je die prachtige schuren hebt, hè? Die schitterende mooie bergschuren. En rijen tulpen nu, hè? In het voorjaar.
Ja, dat is ook
80
mooi.
Kilometer tulpen, hè? Kan je gaan zien. Ja, ongelooflijk.
Ja, dat is ook schitterend allemaal.
Maar hoe werd dat land verdeeld? Kan je daar nog iets over zeggen?
Kijk, toen de Rijksdienst dat land had drooggelegd, dat ging via pompen. Een dijk eromheen pompen, dan riet inzaaien wat het water eruit haalde. En dan koolzaad om het een wortelstructuur te geven. Als dat proces was afgerond, dan konden boeren een stuk pachten. Maar dat ging niet zomaar. Want de Rijksdienst wou zeker van zijn dat het goede boeren waren die niet failliet gingen. En dan werden er bezoeken bij de mensen thuisgebracht waar zij voorheen boerden. En dat is wel eens gezien als erg bemoeizucht.
Mm-hmm.
Maar ondertussen, ze werden wel in staat gesteld om de allerbeste grond van Nederland te bewerken.
Ja.
Dus zo is langzamerhand die hele polder uitgegeven. En er wordt natuurlijk gebouwd. Daar worden stukken van afgenomen. Staatsbosbeheer heeft gebieden voor bossen. Ja, het is gewoon een heel enorm landschap.
Ja, en inmiddels hebben we ook heel veel cultureel erfgoed, hè, in de polder, toch?
Nou, dat zijn, ja... Nee, ik hoorde de laatste meneer die vertelde over staken die ze in zee hebben gevonden om paling te vangen, geloof ik. Wat uit verre verleden stamt. Maar dat, dat erfgoed, dat moet er natuurlijk ook bij.
Ja, zo de dorpjes, de eerste dorpen die we hebben in de polder. Ja,
van de jagers-verzamelaars. En, je bedoelt in de... van
Zwifterband, dat soort. Dat zijn
is
al
een
bijna...
kunstwerk. En dan, maar je hebt, hoe heet het, dat je van Aldo van Eyck, dat...
even kwijt.
En ze is een klein dorpje in de Noordoostpolder.
Nagelen.
Nagelen.
Ja, dat is wel.
Bedoel ik, dat is wel erfgoed.
Ja, dat is erfgoed. Dat is leuk om nog even te vertellen. En dan gaan we langzaam richting einde. Maar toen dus die Noordoostpolder ingericht werd, dat deden ze vanaf Amsterdam. Vanaf de gracht hadden ze een kantoor en tekenden ze Emmeloord. Dat werd dan de hoofdstad. Dus erg kort door de bocht.
Dat is een Zwolle kantoor.
Ja,
of ze waren freelance.
Ja. Maar goed, die hebben dus. Emmeloord was de hoofdstad van de Noordoostpolder.
Ja.
En daaromheen werden 9 stadjes gemaakt, toch? Die arbeiders per fiets moesten kunnen bereiden.
Ja.
Kunnen fietsen met een pakje brood achterop. Ja. En daar was Nagelen ook 1 stadje van.
Mm.
Heel bijzonder, want als je daar komt, dan lijkt het net alsof je in Geuzeveld of Slotervaart bent.
Ja, dat is helemaal de tijdgeest.
Ja. En heeft Dirk daar nog naar gekeken? Of was het totaal een breuk met die stijl? Met die...
Nee, ik geloof, kijk, dat projectbureau, dat was eigenlijk nogal abstract. Dat was voor het vervoer, de plekken waar gewoond wordt, de plekken waar dit gebeurt.
Het is heel logistiek om die polder heel goed in te richten. Ja.
Er is bijvoorbeeld een busbaan die heel goed functioneert. Een vrije busbaan, alleen maar een bus rijdt daar rond. Dat soort dingen, dat zijn hele besluiten die je dan moet nemen.
Ja. Dus dat, dat was echt polderen wat hij deed. Op maandag kwam hij dan met opdrachten voor zijn collega's.
Voor het hele bureau. En een van hun die vertelde mij hoe ontzettend spannend dat was, wat voor opdracht je zou krijgen of waar je aan die week aan zou gaan werken. En dat altijd weer heel inspirerend en fijn was om dat te doen.
Ja.
Dus.
Vind je dat Dirk genoeg geëerd is? Vind je dat hij erkenning voor zijn werk gekregen heeft?
Nou, het gekke is dat er op het ogenblik... Nee, dat gaat over mijn vader. Dat is ook gek. Die
mag ook, hoor. Die mag er ook even anders bij. Ja.
Maar,
het gaat ook over jou, ja.
Maar, ik denk het wel.
Ja.
Ja, en dat was iets waar Dirk niet zo aan hechtte.
Nee, die had echt heel duidelijk zijn plannen.
Ja.
En kan jij nu terugkijken op dat je denkt... Wauw, dat was toch een enorm project. En wat fantastisch dat we daar aan bijgedragen hebben.
Ja, ik vond het spannend om daar...
En als je nu in Almere je plek zou mogen uitkiezen waar je het liefste zou wonen, waar zou je dan...
Ja, dat is nog niet zo makkelijk. Ik zou toch dicht bij het water willen wonen, want ik wil altijd graag zwemmen, als het kan. En zo'n vrij huis.
In de buurt van de Oostvaardersplassen, waar zoveel over te doen is nu.
Ja,
maar daar heb je nog van verteld dat die plassen eigenlijk spontaan ontstaan zijn. Hè?
Ja, dat was gewoon het diepste deel van de polder. Daar hebben ze een dijk omheen gelegd. En toen kwamen er enorm veel vogels.
En die hebben gewoon gezorgd.
Dat het een natuurgebied werd.
Ja.
En zij hadden misschien gedacht dat het later voor industrie of zo zou worden gebruikt.
Ja.
Dat is het gekke. Je wordt verrast.
Ja. En dat gebeurde steeds daar,
ja.
Dat je verrast werd.
Ja.
Ja. Wat vind je het allermooiste aan Almere? En dan gaan we langzaam afronden.
Wat vind ik het allermooiste aan Almere? Nou, de vergezichten, de luchten en de wijdheid van het landschap.
Ja. En qua om te wonen, wat vind je dus qua woonvoordelen? Ja,
dat je naast de bevers woont, zeg maar.
Dat je naast de bevers.
Geweldig.
Een soort beverwijk eigenlijk.
Ja.
Letitia, mag ik jou heel hartelijk bedanken voor dit mooie gesprek. En ik hoop dat de mensen geïnspireerd geraakt zijn. Ja. En iets meer leuker, warmer, vrolijker over Almere gaan praten. En er misschien wel gaan wonen. Want de huizenprijzen stijgen ook. Hè? Het is langzamerhand. Dus slipt het dicht naar Amsterdam. We gaan afronden met de muziek die jij gekozen hebt. Die kinderliederen mag je even nog vertellen.
Oh ja, van Chick Corea. Zo'n jazzmuzikant. En ik vind het leuke muziek.
Ja, die gaan we nu draaien ter afronding. Heel hartelijk bedankt. Dank ook je kinderen voor hun mooie zang.
Ja,
en
doei.
Dank aan de founding father van Almere, Dirk Vrieling. En kom allemaal de berg bekijken ter ere van Dirk. En het prachtige museumbos Hoekmusstraat, Hoekmeesstraat.
Weg.
Weg.
Meg.
Mees.
Meus.
Mees. Weg. Mus weg. Prima.
Mees weg.
Dat was hem. Luisteraars, hartelijk dank. Tot de volgende week.
Jaar in, jaar uit blijft u luisteren naar Radio Signaal. Op Radio Salto.